Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het onder andere over zachtmoedig zijn. En in deze psalm die we nu gaan zingen, komt dat woord ook naar voren. We zingen over zachtmoedigen die Hij, de Heere God, wil bewaren. Dat is psalm 147, vers 3 en ook vers 6. We beleiden samen ons geloof en daarna zingen we uit psalm 17, het tweede en ook het 7e vers. Blijd jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wil ik graag samen met u tot God gaan in ons gebed. Zullen we samen bidden. Heere onze God, wij zoeken uw aangezicht. Heer onze God, we zijn vanmiddag samengekomen om door U gevormd te worden. Heer, er zijn heel veel dingen die ons beïnvloeden in het leven. Heel veel dingen die we tot ons nemen, waar we kennis van opdoen. We willen heel graag dat Uw woord ons vanmiddag vormt. Dat U ons verder vormt waar U al eens begonnen bent. En dat U ons gaat vormen waar we ons tot op heden misschien wel verzet hebben. Heer, dan danken we U voor alles wat we vandaag alweer mochten ontvangen op deze tweede Adventszondag. Waarin we bewust heen leven naar kerst. Om te gedenken dat U, Heer Jezus, gekomen bent. Om te gedenken dat U nog een keer komt. In majesteit en glorie en heerlijkheid. En daar willen we ons op voorbereiden, Heren. En dan weet U dat er heel veel is wat ons bij U vandaan trekt. Dat er heel veel dingen zijn die veel makkelijker en sneller en leuker in ieder geval lijken dan wat U ons aanreikt. Maar Heren, waar U met uw geest werkt en onze ogen opent, gaan we toch zien wie U bent. En dat er niets beters is dan met U te leven. Heren, als dat misschien wat weggezakt is, wilt U dat weer aanwakkeren en versterken. Heren, als dat er nog niet was, werk dat, Heren. Verlicht zo onze ogen. Open ons verstand. En geef dat ons hart ontvankelijk is om dat wat U te zeggen heeft ook binnen te laten komen. Heren, als het dan gaat vanmiddag over de vrucht van de geest, over het aspect van geloof, van zachtmoedigheid en van zelfbeheersing, dan vragen we U, geef dat we dat helder mogen begrijpen en dat we dat ook mogen verwerken en toepassen in ons leven. Zegen het in het bijzonder ook Pro Christo en de JV's vanuit Bennekom en Ede. Heer, het is fijn dat ze te gast zijn. Geef dat ze zich welkom voelen en dat ze een goede dienst mogen hebben en ook dat er een goede ontmoeting na afloop mag zijn. Waarin ze samen kunnen spreken over de dingen van het leven, maar ook over U, de God van het leven. Heren, we bidden U voor het jeugdteam. Zegent U het werk wat ze doen in onze gemeente. Zegent U de JPW'ers, het catechese-team, de leiding van de vereniging en de clubs. Heren, zegent U de toerustingcommissie. Zegent U al het werk wat in de gemeente gedaan wordt om de jongeren bekend te maken met U. Om hen te begeleiden in het leven, zodat ze U niet loslaten, maar U vasthouden. En mogen merken dat U harder trekt dan wie dan ook. Heer onze God, geeft de boze geen ruimte. Geef de boze geen ruimte, zodat onze gedachten alle kanten opgaan. Of dat hij mensen bij U vandaan trekt. Maar geef dat we gevuld mogen zijn van U. En van Uw glorie. En Heere, werk zo in deze dienst. Zegent U onze gedachten. Leid ons in het zingen, het spelen van het orgel. En dat wat er van de kansel klinkt, Heere. Laat tot zegen mogen zijn voor ons hier in de kerk. Maar ook als we op afstand de dienst meebeleven. Heer, dan bidden we U voor alle jeugd. Zegent U alle jongeren, van de allerjongste tot degene die al volwassen zijn. Heer, werkt U in hun hart. Help ze in het maken van keuzes in het leven. Bewaar ze voor eenzaamheid, voor donkere gevoelens, voor depressieve gedachten. En help ze als het soms moeilijk is. Zegen ze en stel ze tot een zegen, ook in Uw koninkrijk. En geef, Heer, dat ouderen daarin de jongeren mogen voorgaan. Dat er ook onderling contact mag zijn. Dat we gemeente zijn. Broeders en zusters in Christus. Om zo samen te groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Heren, wij bidden U voor de mensen die het moeilijk hebben in het leven. Heren, dat er ook niet oud voor te zijn, dat kan ook als jong, als je jong bent. U weet het, Heren, vooral als het soms ingewikkeld is. Wat ons ook allemaal kan hinderen op onze levensweg. Help ons om dat te dragen wat we moeten dragen. Geef dat er mensen zijn om ons heen die ons kunnen helpen. En leid ons zo dat we onderweg de weg niet kwijtraken. Maar als schaap van Uw kudde meelopen. En eenmaal door U, de goede herder, thuisgehaald worden. Heere, wijd ons zo vanmiddag. In de grazige weide van Uw woord. Zegent u ons als gemeente en gasten. We bidden u voor de wereld om ons heen. Door dat wat er gebeurt in Syrië, Heere. Ontferm u. Geef vrede, Heere. Bewaar, Heere, voor grote crises in deze wereld. Bewaar, Heere, voor nog meer oorlogen. Voor natuurrampen. Maar daar waar dat heeft plaatsgevonden, Heere, wilt u hulp bieden. En hulp die geboden wordt dan ook zegenen. Omdat mensen daardoorheen u zullen zien. En weten dat in de moeilijkheden u niet loslaat, maar erbij bent. Grote God, we kijken zo op naar u. En vragen u zo om uw zegen voor onszelf, voor de wereld om ons heen. Ja, bouw uw koninkrijk tot de eer en glorie van uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. Ja, jongens en meisjes en jongelui. Ik wil vanmiddag graag eerst even iets laten zien. Deze keer geen plaatje, ik heb iets meegenomen. Om het onderwerp van vanmiddag gelijk wat duidelijk te maken. Ik pak het er even bij. En zoals je kunt zien zijn dit twee ballonnen. En ze lijken heel erg op elkaar, toch? Zelfde kleur. Ongeveer even groot. Beetje dezelfde vorm. En toch is er een groot verschil. Moet je maar eens opletten. Zie je het verschil? In deze ene ballon, die is wel gevuld, maar er zit iets in wat ja, naar beneden trekt. Deze ballon is gevuld. En er zit iets in wat naar boven trekt. Kijk, als je nou jezelf vanmiddag eens vergelijkt met een ballon, dan kun je ook afvragen, waar vul ik me mee? Vul ik me met dat wat me naar beneden trekt? Of vul ik me met dat wat naar boven trekt? Kijk, onze agenda zit er vol, via de telefoon, van alles. We vullen ons met van alles, maar waar willen we eigenlijk mee gevuld zijn? En ja, als je dan ergens mee gevuld bent, dan laat dat dus ook zien hoe je... Ja, hoe dat tot uiting komt. De Bijbel die vertelt ons dat als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dat je dan als het ware op een andere manier gevuld wordt. Dat je een hoger verlangen krijgt. Nou, dat zie je onder andere bijvoorbeeld bij Mozes. Mozes die door de Geest gebruikt wordt om op een andere manier in het leven te staan dan veel andere leeftijdsgenoten en mensen die meetrekken door de woestijn. En daarom wil ik graag met jullie daarover lezen. We lezen met elkaar uit Numeri 12 en vervolgens in het Nieuwe Testament uit Hebreeën 11 vanaf vers 23 tot en met 30. En daarna zingen we Psalm 37 vers 6. Numeri 12, eerder in de woestijnreis dus. Mirjam en ook Aaron spraken over Mozes vanwege de Cushitische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Cushitische vrouw genomen. Zij zeiden, heeft de Heere alleen maar door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Meteen zei de Heere tegen Mozes en tegen Aaron en tegen Mirjam, u met z'n drieën, vertrek naar de tent van ontmoeting. En zij vertrokken met z'n drieën daar naartoe. Toen daalde de Heere neer in de wolkolom en ging bij de ingang van de tent staan. Hij riep Aaron en Mirjam en ze kwamen beiden naar voren. Hij zei, luister toch naar mijn woorden. Als iemand onder u een profeet is, maak ik, de Heere, mij door een visioen aan hem bekend. Spreek ik met hem door een droom. Maar zo doe ik niet tegenover mijn dienaar Mozes, die in mijn hele huis trouw is. Met hem spreek ik van mond tot mond, ja, zichtbaar, niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de Heere. Waarom bent u dan niet bevreesd geweest om over mijn dienaar, over Mozes, te spreken? Zo ontbrandde de toorn van de Heere tegen hen. En hij ging weg. De wolk week van boven de tent en zie, Mirjam was melaats, wit als sneeuw. Toen keerde Aaron zich om naar Mirjam en zie, ze was melaats, Daarom zei Aaron tegen Mozes, met uw toestemming, mijn heer, leg toch niet op ons de zonde waarmee wij dwaas gehandeld hebben en die wij begaan hebben. Laat zij toch niet zijn als een doodgeborene van wie, als zij uit het lichaam van zijn moeder komt, de helft van zijn lichaam al verteerd is. Toen riep Mozes tot de Heere, o God, genees haar toch. De Heere zei tegen Mozes, stel dat haar vader haar verachtelijk in haar gezicht had gespuwd, zou zij niet 7 dagen te schande worden? Laat haar 7 dagen buiten het kamp gesloten worden en daarna weer opgenomen worden. Zo werd Mirjam 7 dagen buiten het kamp gesloten. Het volk brak niet op, totdat Mirjam weer in hun midden opgenomen was. Maar daarna brak het volk op van Hazeroth en zij sloegen hun kamp op in de woestijn Paran. Gaan we naar Hebreeën 11. En dan lezen we vers 23 tot en met 30. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over de droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Tot zover de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we, Heer, ik hoor van rijke zegen, die gij uitstort keer op keer, laat ook van die milde regen droppels vallen op mij neer, ook op mij. Lied 194, vers 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank naar de verkondiging. En vanmiddag dus de laatste preek in de serie over de vrucht van de geest. En het thema sluit aan bij de allereerste preek op startzondag. Het thema is dat je groeien mag. En dan gaat het dus over die drie elementen die je als laatste tegenkomt in Galaten 5. In Galaten 5 gaat het over de vrucht van de geest. En dan staat er als laatste drie geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat zijn ook de drie punten voor de preek. Dus dat je groeien mag. En waarin komt nou geestelijke groei tot uiting? Ja, want dat was een vraag vanuit de jongeren van graag een paar preken over nou, hoe je nou groeit in het geloof. Nou, als de geest gaat werken, als er iets groeit van God in je leven, dan wordt de vrucht zichtbaar. Dan groei je in geloof, in zachtmoedigheid en in zelfbeheersing. De gemeente van Christus, u hier in de kerk en u thuis, in het bijzonder jullie jongeren. En jongeren, je hebt na kunnen denken over die twee ballonnen. Stel dat jij nou zo'n ballon bent. Wat voor ballon ben jij? Wat trek je naartoe? Ja, die ene die bleef overeind staan, hè? Die ging omhoog. En die ander trekt naar beneden. Op welke ballon lijk jij? Op welke ballon lijkt u? En als je daar zo over nadenkt en je wil die vraag serieus nemen, dan kan ik me indenken dat je denkt, ja, we zijn in de kerk, hè? De Bijbel gaat open. Ja, en dan wil ik eigenlijk wel zeggen dat ik lijk op deze ballon, hè, die hier net stond, die omhoog trekt. Maar als je heel eerlijk bent, vind je het misschien ook wel lastig. Omdat je ergens in jou ook merkt dat er genoeg is wat je als het ware naar beneden trekt. En dan wil je wel dit zeggen, maar ja, is het wel een beetje strijd, hè? Soms merk je, ja, ik wil echt dicht bij de Heere leven. Ik wil op hem gericht zijn. En soms misschien totaal wat anders. Nou, als je dat herkent, hè, dat die strijd eigenlijk, dan klopt dat. Dat zegt de Bijbel ook. Twee weken geleden was het tijdens een doopdienst, weet u nog, dat vanuit Galaten duidelijk werd dat ieder mens van nature vlees heeft. Nou, sarx, dat woord het in het Grieks gebruikt. Dat is dat wat van nature in jou zit, wat verlangt naar de gewone dingen. Dat verlangt naar zonde. Dat zit bij ons allemaal erin. Maar daar waar God gaat werken, daar waar zijn geest je vult, daar komt er een nieuw verlangen in je. En dat strijdt met elkaar. Dat komt als het ware tegenover elkaar te staan. Dat sarx, dat vlees, dat zit in je, dat trekt als het ware naar beneden. Dat richt je alleen op de aardse dingen. Maar dat van de geest, dat trekt je als het ware omhoog. En als je dan vanmiddag zegt, ja, ik zou wel zo'n ballon willen zijn die omhoog trekt. Maar ik vind dat lastig. En dan voelt het misschien wel een beetje te zwart-wit op welke lijk je, die of die. Daarom een andere vraag. Op welke ballon zou je willen lijken? Of op welke ballon lijk jij steeds meer? Dan hoop ik dat je zegt, ik lijk steeds meer op deze. Ik lijk steeds meer op die hele volle die omhoog ging. En als je dat dan wil, hè? Welke keuzes heb je daarvoor gemaakt? Waarin in je leven blijkt dat nou steeds voller wordt? Want als de geest gaat werken, dan wordt dat dus zichtbaar. En dan komt het dus uit in de vrucht van de geest. En dan zou je kunnen zeggen, dat komt vooral uit in ja, hoe geloofwaardig ik ben. Geloof, dat is het eerste punt van de preek dus. En ja, dan kun je dus ook zeggen, van, maar hoe geloofwaardig ben je? Stel je voor, komende week is de catechisatie, hier in de Pneeuwkerk op donderdag. En je komt 10 minuten te laat. En je zegt, sorry, ik had een lekke band. Ja, kan ik dat geloven? Hoe geloofwaardig ben je? Of, jongens en meisjes, je spreekt af. Als het zo laat is, doe ik het licht uit. Dan stop ik met lezen op mijn bed. En als het zo laat is, doe je dan ook je lampje uit? Hoe geloofwaardig ben je? Hoe geloofwaardig zijn wij? Wordt nou in ons leven zichtbaar dat we betrouwbaar zijn? Dat ons ja, ja is, onze nee, nee. Het zou goed kunnen dat iemand denkt die zegt, ja, u heeft het nu gelijk over geloofwaardigheid, maar ik lees hier in Galaten 5 vers 22 toch echt het woordje geloof. En geloof, dat gaat toch over dat je gelooft in de Heer Jezus als je zaligmaker, als je redder. Ja, klopt, daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt helemaal. Maar hier gaat het dus over geloof als vrucht, als uitwerking. En je zou dus kunnen zeggen dat het in de Bijbel gaat over twee soorten geloven. Dat eerste is het begin, het tweede is het gevolg. Dat eerste, dat is dat je dus gaat geloven in de Heer Jezus. Dat als het gaat over de Heer Jezus, dat je dan niet meer denkt, oh ja, dat is de verlosser. Maar dat je zo in hem gelooft, dat je zegt, hij is mijn verlosser. Hij is mijn redder. Ik mag op hem hopen. En als je zo in hem gelooft, dan gebeurt er iets. Want dan kom je erachter hoe geloofwaardig hij is. En dan word je zelf ook geloofwaardig en betrouwbaar. Dan zou je kunnen zeggen, dan ga je lijken op de Heer Jezus. Dan word je een amen. Het zal waar en zeker zijn. En die geloofwaardigheid zie je ook bij Mozes. Net als bij Mozes zie je dan dat je geloofwaardigheid als het ware op een hoger niveau komt. Omdat je afgestemd bent op de Heer. We lazen net iets over Mozes in Hebreeën 11. Hebreeën 11 is het hoofdstuk van door het geloof. En als we dan denken aan Mozes als voorbeeld, dan weten we, dat ging niet altijd even makkelijk. Hij moest met het volk door de woestijn, dat ging niet vanzelf. Het volk luisterde vaak niet, stond tegen hem op. Hoe heeft Mozes dat volgehouden? Door te geloven in zijn eigen kracht. Door te zeggen, wat kan ik dit goed? Nee, doordat hij geloofde in God. Omdat hij de betrouwbaarheid van Gods woord boven alles zette. En dat straalde hij uit. Hij geloofde dat God waar is en waarachtig. En dat straalde af in zijn leven, zodat hij tegenover ja, alles wat die andere mensen zeiden, geloofwaardig was. Geloofwaardig zijn, dat is dus dat je Gods woord belangrijker vindt dan de mening van anderen. Dat je Gods woord voorrang geeft boven je gevoel. Eerlijkheid. God is eerlijk. Dan word ik eerlijk tegen mijn vrienden, vriendin, tegen mijn vrouw, tegen mijn kinderen. Dan word je eerlijk, ook al kan niemand achter je leugen komen. Want je wil waarachtig zijn en betrouwbaar. En de vraag bij het eerste punt is, is die beweging nou bij ons begonnen? Dat ik God betrouwbaar acht, hem geloof en dat dat ook in mijn leven tot uiting komt. Weet je wat een kernpunt hierin is? Hoe je dat kan weten? Nou, dat is eigenlijk de vraag, heb je je zonde al wel eens eerlijk aan God beleden? Want wil je God leren kennen in zijn betrouwbaarheid, in zijn geloofwaardigheid, dan leer je dat op het hoogst kennen als je bij God komt met je schuld en met wat je verkeerd gedaan hebt. Want ik denk dat hoe oud of hoe jong we vanmiddag ook zijn, dat we allemaal de hand in eigen boezem kunnen steken en dat ene leugentje heus nog wel weten. Of dat je iets naliet. Dat je iets niet goed deed. En je stopt het misschien nog wel weg. Maar weet je wat nou nodig is? Dat je dat eerlijk bij God brengt. Want zegt de Bijbel, als wij onze zonden belijden, waar kom je dan achter? Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je bij God komt en je blijdt hem, Heer, dit heb ik gedaan, dat is niet goed. Als je dan de Heer Jezus mag zien, dan mag je geloven dat alles vergeven is. Dat God trouw is, dat hij doet wat hij zegt. Ja, misschien zit je hier. En voor vind je het toch een lastig punt, want je hebt misschien wel je ouders eens een keer voorgelogen. Of je houdt iets verborgen in je leven. Je verstopt het. Ga dan alsjeblieft met je ontrouw naar de Heere toe. Beleid het hem. Heer, ik heb het niet goed gedaan. Dat leugentje om bestwil, het klopt niet. Heer, ik leg het bij u neer. Ik kom bij u. Heer, ik heb ook de neiging om die ander terug te pakken. Maar wat ik geleerd heb, is dat ik door uw geest elke keer terug mag komen bij u die het geloof werkt. En dat maakt mij betrouwbaar, want ik hoef niet meer te liegen. Ik hoef niet meer oneerlijk te zijn. Hoe geloofwaardig zijn wij? Doordat we eerlijk worden voor God. Ja, en dan nog een aspect. Want je kunt natuurlijk zeggen, ik geloof in de Heer Jezus. En ik word zelf geloofwaardig. Maar je hebt er nog één dingetje bij hoort. Dat is dat je een ander gaat geloven. Dat er vertrouwen komt. Dat een misschien wel natuurlijk soort wantrouwen. Misschien wel te groot wantrouwen. Dat dat stopt. Want daar waar je heel erg op je hoede bent voor wat mensen doen, kan dat ook iets laten zien van jezelf. Zoals de waard is, zo vertrouwt hij zijn gasten. Als je zelf iemand heel erg wantrouwt, die hebt de neiging, ja maar hij zal wel, dan laat dat vaak ook iets zien dat je misschien zelf wel geneigd bent. Een uitingsvorm van geloof, van geloofwaardigheid, komt ook tot uiting in het kunnen vertrouwen van anderen. Kijk, de duivel die strooit door elkaar heen. En die wil heel graag dat we elkaar wantrouwen. En die verlangt ernaar om in de kerk van Christus, om in vriendengroepen en in christelijke huwelijken, graag de boel wantrouwig te maken. Ja, ze kijkt nu op de telefoon, dus. Broeders en zusters, daar waar u leeft van het geloof in Christus en u zelf geloofwaardig wordt, daar gelooft u toch ook, daar vertrouwt u toch ook de kerkraad. De leiding van de club. Mag je dan nergens meer over praten? Zeker wel. Maar wel vanuit geloofwaardigheid. Vanuit vertrouwen. Vanuit besef dat je zelf ook vergeving nodig hebt. Ja, broeders en zusters, daar waar de geest in je werkt, dat je groeien mag, dan ga je geloven dat God nou al je zonden vergeeft. En dan ga je steeds meer zien hoe betrouwbaar hij is. En dan geeft zijn trouw de doorslag, zodat je zelf betrouwbaar wordt. Ja, dan was er een keer een zendeling. En die zendeling die werkte bijna zijn hele leven al op één plek. En er kwam geen vrucht. Er kwamen geen mensen tot geloof, er veranderde niks. En op een gegeven moment kwam er iemand naar hem toe en die zei, mijn beste zendeling, stop er toch eens een keer mee. Het heeft toch totaal geen nut wat je doet. En die zendeling die keek hem aan en die zei, maar God rekent niet met mijn succes. God kijkt naar of ik trouw ben. Dat is het. Geloofwaardig. Betrouwbaar zijn. Nou groeit dat in ons leven. We gaan naar het volgende aspect. Volgende padje van de sinaasappel, wat ook gaat groeien als de Heilige Geest in ons leven aan het werk is. En waar je naar mag kijken. Zachtmoedigheid. Wat is dat? Nou, we komen het tegen in nummer 12. Nummer 12, vers 3, daar lazen we. Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Mozes was zachtmoedig. Zachtmoedig, zeg je. Mozes is toch die man die Egyptenaar doodsloeg? Mozes is toch die man die soms ook gewoon tekeer ging tegen de farao? Mozes is toch die man die met die stenen tafelen van de Sinaï afkwam en de stenen tafel uiteindelijk kapot gooide uit woede? Ja, dan zie je gelijk dat zachtmoedigheid niet per se slapheid is. Dat je een doetje bent. Nee, dat is niet zachtmoedigheid. Eli is heel zacht, heel slap, maar die krijgt van de Heere God een standje, want hij heeft nooit Hofni en Pinehas verkeerd aangekeken. Nooit een keer aangesproken op hun verkeerde gedrag. Nee, zachtmoedigheid is niet zomaar slapheid, maar zachtmoedigheid staat duidelijkheid en furieusheid niet in de weg. Maar heiligt die. Om een beetje beter te begrijpen wat zachtmoedigheid is, moet je nog eens beter kijken naar nummer 12. Want in het begin van het stukje lees je over Mirjam en Aaron, de broer en zus van Mozes, en ze praten met elkaar. En ze beginnen wel over de vrouwen van Mozes. Maar eigenlijk maken ze een discussie. Want ze vinden eigenlijk dat Mozes toch wel te veel aandacht krijgt. Ze zijn gewoon jaloers. Mozes, wie denkt hij wel dat hij is? En zo praten ze met elkaar. En wat voor reactie lees je dan van Mozes? Hoe reageert Mozes op die woorden? Als je kijkt, je leest geen reactie, toch? Weet je wie er wel reageert? God. Je leest alleen maar een reactie van God. Laat Mozes het blijkbaar aan God over? Ja, blijkbaar doet hij dat. Zachtmoedigheid heeft dus te maken met als iemand kritiek op je heeft, zwijgen en het aan God overlaten. Zachtmoedigheid heeft ermee te maken dat als iemand je aan de kant wil zetten, zwijgen en het aan God overlaten. Als iemand met zijn jaloezie dingen zegt en doet, dat je dan kan zwijgen en het aan God overlaten. Wonderlijk. Maar daar waar de eer van God wordt aangetast, daar springt Mozes op en wordt hij boos. Ja, het is duidelijk dat je dat woord eigenlijk uit elkaar moet halen. Je bent zacht en moedig. Je bent zacht als het gaat over jezelf. Je staat niet zomaar op je strepen. Je kunt wat incasseren. En je bent moedig als het gaat over de Heere. Je bent een lam als het gaat over jezelf en een leeuw als het gaat over de Heere. Ja, dat zie je ook na de straf die Mirjam krijgt. Je leest niet dat Mozes zegt, nou het is maar goed dat God jou even op je plek gezet hebt, zus. Nee hoor, weet je wat je wel leest? Vers 13. Dat Mozes bidt tot de Heere. O God, genees haar toch. Ja, bidden voor je vijanden. Bidden voor een ander die je onrecht aandeed. Zachtmoedigheid betekent dus kunnen zwijgen, het aan God laten en zelfs bidden voor zo iemand. Ja, nu naar ons. Zijn wij zachtmoedig? Groeien we nou zo in geloof dat dit naar buiten komt? Dat je zegt, ik kan het inderdaad in de handen van de Heere leggen. Hij weet ervan. Ja, als het gaat over de eer van de Heere, dan kom ik. Maar als het gaat over mij, dan kan ik een stap naar achteren doen. Wonderlijk. Misschien zeg je, als ik er zo naar luister en ik leg het bij mezelf neer, vind ik het toch ook wel lastig. Want ja, ik voel me soms buitengesloten. En ik heb soms het gevoel dat anderen dat tegen me doen, maar tjongejonge, dan als Christus zijn? Ja, in het Oude Testament staat van Mozes dat hij de meest zachtmoedige man op aarde is. En er staat van nog iemand in de Bijbel dat hij zachtmoedig is. Weet je van wie? Van de Heer Jezus. En weet je wat de Heer Jezus nu vanmiddag tegen ons zegt? Ons hier en ons op afstand. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Ja, dat is wat de Heer Jezus zegt. Zoals we dat bij Mozes zagen, dat hij zachtmoedig was in nummer 12. Zo zien we het hem in het leven doen. Hij schold ook niet terug. Hij bad ook voor mensen die tegenover hem stonden. Hij was bereid om de minste te zijn. En hij zegt, weet je wat je nou nodig hebt? Dat je door de geest terugkomt naar mij. Dat je niet wegrent bij mij vandaan, maar kom naar mij en neem mijn juk op je. En dat roept het beeld op van twee dieren die samen onder een houten juk lopen. En dan is het natuurlijk heel logisch dat je dan een ouder ervaren dier aan de ene kant doet. En een jonger onervaren dier aan de andere kant. En dan trekken ze bijvoorbeeld samen de ploeg. En dan kun je je voorstellen dat het jonge, onervaren dier, dat hij alle kanten op wil. Veel langzamer of veel sneller, naar links of naar rechts. Maar het oudere dier, dat heeft de cadans al geleerd. En die leert die andere, dat jonge dier, de weg te gaan. Heer Jezus zegt vanmiddag, kom maar onder mijn juk. Dan mag je als het ware naast mij lopen. Dan ben je misschien geneigd nu om alle kanten op te schieten als jij een Mirjam in je leven hebt die van alles zegt. Maar kom maar onder mijn juk. Zullen we samen lopen?
Weet je wat je dan allereerst leert? Niet allereerst precies hoe je moet lopen en wat je allemaal moet doen. Maar dan leer je onderweg wie de Heer Jezus is. Kijk, dat is wat de Heilige Geest wil doen. Dat hij je onder het juk van de Heer Jezus wil brengen. Zodat je ogen voor hem opengaan. En dat je zijn cadans leert lopen. En dat je ook zachtmoedig wordt. Ja, laten we dan ook zelf waken om geen Mirjam te zijn. Als je geneigd bent om jaloers te worden of hooghartig, bekeer je dan. Kijk, Mirjam, dat was een vrouw van de Bijbel zegt, de geest was op een gegeven moment vaardig over haar. Ze heeft een lied gemaakt, ze zong. En toch komt er een moment dat ze jaloers is. Dat kan in ons leven ook gebeuren. Daarom is het zo belangrijk om met alles waarin je daarin faalt, eerlijk te worden voor God, te zien hoe geloofwaardig hij is. Maar ook van hem te leren dat je nou zacht en moedig mag worden. Omdat je ziet dat hij zo voor jou is. Omdat hij zo ver wilde gaan, dat hij de dood inging om jou te redden. Zachtmoedig. Ja, geloof, zachtmoedigheid. En als de geest gaat werken, dan komt ook een stukje zelfbeheersing naar voren. Je zou ook kunnen zeggen, matigheid. Zelfbeheersing, dat staat tegenover losbandigheid, onbeheersbaarheid, onreinheid. Mensen die zeggen, ja, doe wat je wilt, geen grenzen. Nee, zelfbeheersing wil zeggen dat je je emoties kan beheersen. Zelfbeheersing wil zeggen, en denk maar ook aan dat verkeerde, dat van Sarks, dat vlees, dat die verkeerde behoeften er zijn, die zitten bij ons allemaal van binnen, dat die zomaar kunnen opspelen en dat je door de geest die kunt beheersen. Dat die gevoelens niet over jou heersen, maar dat jij die kunt beheersen. Zelfbeheersing als een beschermende muur. Zelfbeheersing als de rem, als je gevoelens alle kanten opvliegen. Zelfbeheersing heeft dus te maken met je gezonde verstand. Ja, als de geest gaat werken, is dat niet alleen maar iets van een gevoel dus. Maar als de Heilige Geest je vult, dan blijkt dat ook in dat je jezelf steeds beter kunt beheersen. Dat je met je gezonde verstand keuzes kunt maken. Dat je als je merkt deze gevoelens zijn verkeerd, ik zou wel willen klikken of ik zou het wel willen doen. Maar dat je steeds meer merkt, ik kan op de rem trappen. Mijn verstand zegt en ik stop. Ik beheers dat. Maar ja, dat kan lastig zijn. Want ik weet niet hoe het u vergaat. Maar als ik na een avond iets gedaan te hebben en ik kom thuis en ik zit onderuit de bank en ik open een zak chips. En ik neem me voor om één handje te nemen. En ook maar één handje. Ja, dan kijk je een uurtje later naar mij en dan zie je een lege zak chips. Hè? Ik zou me toch echt willen beheersen. Of je kijkt even op je telefoon, 5 minuutjes, half uur later. Een ander gebied. Je hebt verkering. Je zou het echt bij één kus houden. Maar je gaat toch wel heel makkelijk een stuk verder. Of je praat met elkaar. En je had je zo voorgenomen. Dit ga ik niet zeggen, want dat is roddelen. Maar je zegt het toch zomaar. Jezelf beheersen. Dat is best lastig, hè? Ja, misschien is het ook wel pijnlijk. Omdat je elke keer jezelf tegenkomt. Omdat je maar niet lukt om jezelf te beheersen. Omdat je ergens dat verlangen wel hebt om dat niet te doen. Maar je doet het toch. Je gaat over je eigen grenzen heen. Of je laat anderen over je grenzen heen gaan. Misschien wel omdat jij ze niet goed aangeeft. En dan kun je vanmiddag dit gedeelte van de preek opvatten als... Beheers jezelf. Dat kun je. Maar ergens zit dat er ook wel een beetje in. Want Paulus die beschrijft het ook op die manier. Een andere gedeelte. Dat hij zichzelf beheerst heeft. Dat hij dat zelf ook echt wilde. Maar hier is het een vrucht. En daarom als je jezelf wil beheersen. Denk nog eens even aan die 2 ballonnen. Die ene die omhoog trok. Gevuld totdat iets omhoog ging. Die andere gevuld met wat naar beneden trekt. Ja, een ballon kun je vullen met heel veel dingen. Met helium, gewoon lucht, schoon kraanwater, maar ook met vervuild water. Stel dat jij zo'n ballon bent, dat u zo'n ballon bent. Waar bent u, waar zijn wij mee gevuld? Want wat erin zit, dat blijkt uiteindelijk ook. En ik weet niet of u het ook zo merkt, maar ik ervaar het toch heel vaak zo dat er zoveel is wat er speelt, dat er vaak geen goede ruimte meer is. Dat je heel makkelijk vult met allerlei dingen die op zichzelf misschien niet eens zo verkeerd zijn. Maar omdat je zoveel bezig bent geweest met die game, met swipen op internet, met al dat soort dingen, dat dat bijbellezen er totaal niet meer bij kan. Dat je misschien ook wel dat hebt. Dat je zo bezig bent met al die influencers, dat het ontzettend ingewikkeld is om je te laten influencen door God. Al in de Bijbel kom je tegen de gemeente van Efeze, de gemeente van Creta, mensen in Creta. Ze hebben er last van. En dan leven wij in een ongelooflijk ingewikkelde tijd. Met allemaal reclame. Ik weet niet of u wel eens tankt bij de Tinky vlakbij. Maar een van die pompstations, een van die plekken waar je zo'n pistool kan pakken, zit nu zelfs reclame op het pistool. Dan ben je aan het tanken en dan begint er wat af te spelen en dan moet je ernaar kijken. Je wordt overspoeld. En het lastige daarvan is dat je ergens het wel begrijpt en denkt, ja, het is nou ook eenmaal zo. Maar het vult ons. En als het gaat over zelfbeheersing, is het denk ik belangrijk om te zien dat dat te maken heeft met dat de Heere God zegt, je lichaam is mijn tempel. Uw lichaam, mijn lichaam, is een tempel. Daar wil God wonen. Daar wil Hij regeren. Alle onreinheid moet eruit. En wat ik bij mezelf merk en wat ik soms ook bij anderen merk, is dat we zo makkelijk van alles binnenkrijgen, waardoor we heel werelds leven. Ja, als je niet vol bent van Christus, dames, dan kun je heel makkelijk een kledingstijl kiezen die vooral heel veel aandacht van jongens trekt. En heren, als je vult met carrière en vooral een mooie vriendin wilt, ja, dat is wat je voorgeschoteld krijgt. Maar daar waar de geest werkt, ga je toch voor een gelovige vriendin, toch? Daar waar je uiterlijk belangrijk is, kun je helemaal erin verstoppen. Of daar waar je je vult met wat de wereld zegt, kun je een idee hebben van seks à la Temptation Island. Is dat wat ons vult? Of zitten we hier vanmiddag en zeggen we, ja, als God me niet had gegrepen, dan leek ik op deze ballon, dan trekt dat naar beneden. Is dat alles? Maar ik merk, er is een nieuwe kracht in mijn leven bezig. Ja, dat moet wel van God zijn. Die ervoor zorgt dat ik steeds meer keuzes wil maken. Dat ik ernaar verlang om echt met God te leven. En respect, jongelui, mag ik het zo zeggen vanmiddag? Als dat je verlangen is. Als je zegt, wat mensen ook zeggen, ik wil vol zijn van Hem. En Hij regeert over mijn lichaam. Wat anderen ook zeggen, ik wil voor Hem leven. Wat geweldig dat God dat in je leven bewerkt. En dan hoop ik dat je het vanmiddag ervaart als een bemoediging. Om door te gaan. Dat de geest het vanmiddag binnen laat komen. Zodat daar waar je ballon misschien een beetje hier tussenin zweeft. Dat je de kerk uitgaat en zegt, ik heb eigenlijk wat meer geestelijk helium gekregen. Ik wil met de Heer leven. Dat jij bent als een topsporter. Die zegt, dat is mijn doel. Ik wil op de Heer gericht leven. En alles staat daar in het teken van. Ren daarom weg. Als Jozef bij seksuele zonde. Keer je af van overmatig drinken. Bekeer je. Geloof het evangelie. Zie op de Heer Jezus. Wring de zonde uit je leven weg. Ja, dat doe je niet alleen maar in eigen kracht. Want, zegt Paulus ook ergens, het is God die in u werkt. Zal het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Ja, als je zo dat in je leven mag opmerken. Ja, dat je groeien mag. Dan groei je steeds meer. In liefde, blijdschap, vrede. In geduld, vriendelijkheid en goedheid. En er komt steeds meer van geloofwaardigheid, van zachtmoedigheid en zelfbeheersing openbaar. Wat geweldig. Als dat voor u, voor jou, als dat voor ons allen geldt. Amen. Thank you. Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Heren, wat hebben we het nodig dat u ons vult. Want u weet, heren, waar ons vlees toe geneigd is. En u weet ook hoe de duivel daarop kan inspelen, ons kan verleiden en vraagtekens zet bij uw betrouwbaarheid. U weet, heren, hoe in onze samenleving, in alles wat we onderweg zien en wat via beeldschermen tot ons komt, ons zo makkelijk vult. En heren, als u niet in ons begint, dan, ja, wat wordt er dan? Maar daar waar u begonnen bent, heren, daar komt er toch dat andere verlangen. Wat de wereld overstijgt. En heren, dan kan dat strijd zijn. U weet hoe dat werkt bij de jongeren, maar net zo goed bij ouderen. Heren, er kan van alles zijn wat zo tegen ons ingaat. Het oude vlees kan zomaar weer de bovenhand nemen. We bidden u, geef dat we dan met al onze zonden bij u komen. En dat we dan onze zonden belijden. Om erachter te komen dat dat nou niet, juist niet beangstigend is, maar zo bevrijdend. Dat we erachter komen hoe betrouwbaar u bent. Ja, Heere, wilt u onze ogen daarvoor openen en blijven openen. Dat we zien hoe geloofwaardig u bent. En laat dat dan ook meer en meer in ons tot uiting komen. Geef dat dat aspect van de vrucht van de geest tot uiting komt in onze ja en nee. In wat we zeggen en in wat we doen. Heere, werk zo in ons dat wij betrouwbare mensen zijn. Werk zo in ons, Heere, dat wij net als Mozes zachtmoedig gemaakt worden. Heren, maak ons zacht als het gaat over onszelf. Maak ons moedig als het gaat over uw eer. En heren, daar waar we het lastig vinden, omdat we van die mensen als Mirjam en Aaron hebben die over ons praten. Heren, dan vragen we u. Wilt u ons zomaar tot u laten komen? En onder uw juk onze plek innemen. Om zo onderweg weer meer te zien en te leren hoe zachtmoedig u bent, Heer Jezus. Dat u nederig bent van hart. En dat dat ons helpt om ook anders in de cadans van het leven te komen. De red race van het leven, Heer, u weet hoe het gaat. Maak ons zo zachtmoedig. En leert u ons door uw geest om onszelf te beheersen. En we danken u, Heer Jezus Christus, dat u uzelf heeft beheerst in alles. Om voor ons de volkomen zaligmaker te zijn. Wilt u ons als een afglans daarvan ons ook helpen om onszelf te beheersen. Zet een wacht voor onze mond, heren. Een deur voor onze lippen. Als dat een valkuil is. Behoed ons, heren, als we met onze vinger dingen klikken wat niet goed is. Geef ons zelfbeheersing in onze relaties. Geef ons zelfbeheersing als onze natuurlijke neiging zomaar een kant op kan gaan. Heren, wij belijden, we zijn zwak van moed en klein van kracht. En we belijden dat we afhankelijk zijn van het werk van uw Heilige Geest. Maar uw geest is toch uitgestort met Pinksteren, Heren. Zou u dan niet met dezelfde kracht in ons willen werken, vanmiddag, vanavond, de rest van deze dag, maar ook morgen en in de toekomst? Heilige Geest van God, vul mij, vul ons allemaal, vul de jongeren, vul de ouderen, omdat wij vol zijn van uw werk, we vol zijn van uw heerlijkheid. Grote God, ga zo met ons mee, de week in, leid ons, geef wijsheid en inzicht, stuur ons in onze gedachten en de keuzes die we moeten maken. Help ons op school, bij de opleiding, in het werk. Ook als we geen werk hebben, Heere, zegen ons dan. Wees ons nabij in elke fase van het leven. En wees ons ook als gemeente nabij. Geef dat we als gemeente bij elkaar blijven. Elkaar vasthouden. En Heere, we vragen u ook om het werk van uw geest, voor ons kerkverband. Met alles wat er rijlt en zeilt. Alles wat er speelt en over, wat er overdacht wordt. En waarover besloten is en moet worden. Geef, Heere, ook daarin. Dat uw geest de leiding heeft. Wij vragen het niet om iets in onszelf, maar om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de toerusting. Dat is één rondgang. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande Psalm 34, het eerste vers. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Ontvang biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.